Goedemorgen, broers en zussen, jongens en meisjes. Na 4 weken gezamenlijke diensten met onze broers en zussen uit Berkel en Roodrijs, waarin we nogal het nodige ook met elkaar hebben meegemaakt in 2 gemeenten waarin die periode ook veel is gebeurd, zijn we nu weer met elkaar en onder elkaar. Goed dat we hier ook weer, nou, als gemeente van Bergse Hoek en Bleiswijk kunnen zijn om samen deze dienst te hebben. Mijn naam is John Dieleman, ik ben ouderling van dienst vanmorgen. En namens de kerkraad heet ik iedereen die hier nu is van harte welkom. Iedereen die ergens achter een schermpje zit, hetzij thuis, hetzij elders in de wereld. Of die later deze dienst nog eens terugkijkt of mee wil maken. Van harte welkom, goed dat jullie hier zijn. Dominee Haak, die stond in de Scipio-app als dat hij hier voor zou gaan. Die is verhinderd, liet hij eind vorige week weten. En daarom hebben we vanmorgen een leesdienst. Herman Wilschut zal vandaag de dienst met ons leiden. En het thema van deze dienst is genade zo oneindig groot. En dat is naar aanleiding van een gedeelte uit Efeziërs 2. Voordat we de dienst beginnen, zullen we eerst God vragen om een zegen daarover. Heere God, goede, lieve Vader in de hemel, we zijn hier vanmorgen bij elkaar en eerst willen we u danken voor de diensten die we in de afgelopen zomerperiode samen met onze broers en zussen uit Berkel en Roodrijs hebben gehad. Heere, het was goed om op die manier bij elkaar te zijn, goed om op die manier uw woord te horen, te zingen, te bidden. Goed ook om met elkaar te zijn en bij elkaar te zijn in het delen van verdriet wat er was, in moeilijke dingen die langskwamen. Heere, u was daarbij met uw geest en we willen u daar hartelijk voor danken. We willen u zegen vragen nu we zo ongeveer aan het eind van de vakantieperiode staan, om ook in onze eigen gemeente de draad weer op te pakken, als broers en zussen hier samen te zijn. Dank u wel dat dat vanmorgen kan, dat u ons hier bij elkaar heeft gebracht. Wilt u iedereen zegenen die in deze dienst een rol heeft om om voor te gaan, om muziek te maken, wij die met elkaar zingen en luisteren. Heere, zegent u Herman in het bijzonder die deze dienst vanmorgen leidt. Geef ons alles wat we nodig hebben. Wil met uw Heilige Geest in ons midden zijn. En zo ons een goed samen zijn geven. Om Jezus wil. Amen. Een gezegende dienst gewenst.
Lieve mensen, beste gasten, luisteraars en kijkers. Wat is het goed om elkaar in alle rust te ontmoeten. Deze dienst zal gaan over genade. Genade, zo oneindig groot. Laten we na Votemens zegengroet zingen het lied Morgenglans der Eeuwigheid. Laten we gaan staan om de Heer te ontmoeten. Hij die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begon, komt met zijn zegen naar u toe. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Zullen we bidden? Dank. Dank u wel, Heer, dat we in alle rust vanmorgen bij elkaar mogen komen. Na een tijd van ontspanning en vakantie. En misschien zijn we alweer aan het werk. Maar u geeft ons één dag in de week om bij elkaar te komen. Dank, Heer. Wauw. Wat is uw liefde groot voor ons? Oneindig groot. Genade. Dat is zoiets moois. Daar willen we het vandaag over hebben. Heer, wat bent u goed. Help. Help ons, Heer, als we nog onvolkomenheden zien in ons leven. God, help ons als we verdriet hebben. Heer, open uw woord voor ons. Vervul ons met uw geest, zodat we u steeds beter leren begrijpen. Uw genade, zo oneindig groot. Hoor ons in zingen en in bidden. En houd ons dicht bij uw woord vandaag en deze week. En leer ons te wandelen in uw licht. Om Jezus wil. Amen. Laten we zingen. Heer, wijs mij uw weg. We gaan uit de Bijbel lezen. Annette Molenaar zal vanmorgen de lezing verzorgen. We gaan lezen Efeziërs 2 vers 1 tot 10. En daarna zingen we het lied Alle roem is uitgesloten.
Eén in Christus. Efeziërs 2. U was dood door de misstappen en zonden waarmee u voorheen de weg ging van de God van deze wereld. De heerser over de machten in de lucht. De geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Eens leefden wij allen net als zij. Wij volgden onze wereldse begeerten en alle aardse verlangens die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. Maar omdat God zo barmhartig is en de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot, heeft Hij ons, terwijl wij allen dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Door genade bent u gered. Hij heeft ons samen met hem tot leven gewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is in Christus Jezus. Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf, ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan. Want hij is het die ons gemaakt heeft tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.
Ik lees nogmaals de tekst van de preek. Dat is Efeze 2 vanaf vers 8. Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God. En geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Na de overdenking zingen we het lied Ik heb de vaste grond gevonden. Lieve mensen, ik weet niet wat het bij jou oproept om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het de indruk wekt dat God als het ware een soort pakketje in de hemel heeft klaargeliggen. Een pakketje met goede werken. en die daar speciaal op jou liggen te wachten. En aan jou als mens dan de opdracht om erachter te komen wat die werken dan wel niet zijn. Zo wordt dat wel vaak uitgelegd. Ik heb eens een boekje gelezen van een schrijver die beweerde dat hij alle beslissingen vroeg hij zich continu af of God wilde dat hij de normale route zou volgen of dat deze keer een alternatieve route gekozen moest worden. Volgens de schrijver had God als het ware een soort programma klaar liggen voor iedere dag. En dat programma moeten we dan gewoon ontdekken en volgen. En voorstanders van deze manier van omgaan met God die beroepen zich graag op Bijbelgedeelten waar Gods leiding heel duidelijk aanwezig is. Denk aan de roeping van Abraham, of het leven van Jozef, of de apostel Paulus, die door de geest gehinderd wordt om in sommige plaatsen het evangelie te verkondigen. En later, vanwege een droom, besluit om over te steken naar Europa. En onder invloed van dit soort gedachten kun je als gelovigen heel makkelijk in een kramp komen. Is het waar, wil God mij als een soort marionet besturen? Wandel ik wel in zijn wegen? Versta ik zijn leiding wel goed? En wat gebeurt er als ik de verkeerde kant op ga? Nee, misschien niet expres. Maar over het algemeen zie je dan twee soorten reacties. De eerste is een hele actieve. Een overdreven heen en weer geslingerd worden en je rent van hot naar her. Bij iedere beslissing ga je af op die innerlijke stem of op een toevallig gelezen Bijbelgedeelte, zonder daarbij je van God gekregen verstand te gebruiken. Maar de tweede reactie kan heel passief zijn. Ik kom alleen maar in beweging als Gods leiding heel duidelijk is en zolang ik de leiding niet ervaar, kom ik niet in beweging. We gaan vanmorgen een antwoord proberen te vinden. En uiteraard willen we ons dan laten leiden door de Bijbel. Ik wil eerst even kijken naar de omgeving van de tekst. De Chinese Bijbelleraar Watchman Nee heeft de Efezebrief eens samengevat in 3 streekwoorden. Zitten, wandelen, standhouden. Zitten, wandelen, standhouden. Niet alleen een mooie omschrijving van deze brief, maar ook van het leven als christen. En over standhouden, daar ga ik het vandaag niet over hebben. Standhouden heeft te maken met Efeze 6, dat Bijbelgedeelte over die geestelijke wapenrusting. We moeten standhouden tegen de verleidingen van Satan. Vandaag wil ik stilstaan bij die andere twee woorden. Want die woorden komen precies samen in onze tekst. De goede werken die God tevoren heeft bereid, dat heeft met wandelen, je levenswandel te maken. Maar voordat ik daarop inga, wil ik eerst iets zeggen over zitten. Zitten. Dat heeft te maken met rusten. Relaxen. Ontspannen. Een kenmerk van een gelovige mag zijn dat hij rust. Dat hij ontspant in het feit dat hij verlost is. Onbewust leven heel veel gelovigen niet vanuit de rust, maar naar de rust toe. Die rust komt pas als we onze levenswandel met God voltooid hebben. En wat is dan die rust waarin we mogen zitten? Simpel gezegd, we mogen rusten in alles wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Efeze 2 vers 1 zegt dat we dood waren, verleden tijd, door onze overtredingen. En dat we nu levend gemaakt zijn met Christus, zijn tegenwoordige tijd. En dat noemt Paulus in deze brief genade. Nu klinkt het allemaal wel mooi. Maar wat is dat dan concreet? Gods genade. Ik heb in het woordenboek gekeken bij het woord genade. En dan lees je het volgende. Genade is kwijtschelden van straf en gratie verlenen. In het Nederlands hebben we voor beide begrippen maar één woord, genade. Maar in het Engels zijn er twee woorden voor. Mercy en grace. Mercy betekent dat je niet krijgt wat je als zondaar wel verdient, namelijk straf. Het is genade, mercy, als verdiende straf mij wordt kwijtgescholden. Grace betekent dat je wel krijgt wat je niet verdient. Gratie, vrijspraak. Wij mogen kwijtschelding van straf en gratie ontvangen. En die boodschap van genade, die vinden we samengevat in de tekst die ik in het begin heb gelezen. Want door genade ben je behouden, door het geloof, en dat niet uit jezelf. Het is een gave, een cadeau van God, niet uit werken, opdat niemand roemen. En Paulus heeft mogen ontdekken dat zijn vrome leven en zijn goede werken als fariseer hem geen streep dichter bij God hebben gebracht. Onze redding is niet uit werken, maar door het geloof in Jezus Christus. Jezus droeg aan het kruis de straf voor onze misstappen. En God heeft onze zonden van ons afgehaald en op zijn Zoon gelegd. En Jezus onderging aan het kruis onze straf, zodat wij gratie kunnen krijgen. En uit onszelf hebben we niets in te brengen. Maar dankzij de genade van God is er bevrijding van schuld. En dat moet je eens proberen in te denken. Dat moet je eens tot je door laten dringen. De Bijbel zegt dat voor ieder die gelooft, dat is de enige voorwaarde, geloof. En stel je dan maar je vertrouwen op Jezus. Voor ieder die gelooft geldt dat je schuld van je afgenomen is. En dat Christus het meegenomen heeft naar het kruis. En dat betekent dat God je dus nu niet meer ziet als een zondaar, maar als iemand zonder zonde. Als onze zonde van ons is afgenomen, dan ziet God ze niet meer. Zover het oosten is van het westen. Zover doet hij onze overtredingen van ons. En de Bijbel spreekt over deze redding in de tegenwoordige tijd. We zijn verlost, we hebben eeuwig leven. Nu al. En in die genade mogen we als het ware zitten. Ontspannen. Relaxen. De Heer Jezus heeft voorzien in onze redding. Het is voor elkaar. We wandelen niet naar onze redding toe. We wandelen vanuit ons gered zijn. En we hebben daar niets aan toe te voegen. De Heer Jezus heeft alles volbracht. Het is volbracht. En in die verlossing mogen we rusten. Een heel belangrijk principe. Onze verlossing, ons eeuwig leven, is niet iets wat ooit een keer in de toekomst aan ons geschonken gaat worden. Verlossing, eeuwig leven heb je als gelovige nu al ontvangen. Lieve mensen, daar mag je mee beginnen. En vanuit die rust mag je gaan wandelen. Nu is het wandelen niet hetzelfde als lopen. Als ik met iemand de stad inga, dan parkeren we de auto op een plek en dan lopen we de stad in. Dat lopen, dat heeft een doel, namelijk om in de stad te komen. We gaan van A naar B. Maar als we samen gaan wandelen, dan is dat wandelen een doel op zichzelf. En tijdens het wandelen, dan praten we, dan genieten we van de omgeving. We investeren in onze relatie, in onze vriendschap. Als we wandelen met God, vanuit die rust, weet je nog, dan is ons doel ook investeren in die relatie, in die vriendschap. En je wandelt met je vader. En omdat je weet dat het goed zit tussen vader en jou, heeft dat iets ontspannends. Je wandelt samen door het leven. En natuurlijk, al wandelend kom je ergens. Al wandelend komen we ook op onze eindbestemming. En zeker, God heeft een plan met ieder van ons. Maar er zit veel meer inbreng van onszelf bij dan we misschien wel denken. We zijn geen marionetten, maar onze wil, onze verlangens, onze toekomstdromen, onze gaven en talenten, ze doen er toe. God neemt die allemaal op in zijn plan met ons. Maar de werken waar onze tekst het over heeft, de goede werken die God tevoren bereid heeft, zijn in de eerste plaats gewoon de dingen die horen bij het leven van ieder christen. Dus geen speciaal pakketje voor Jantje of Pietje, maar heb God lief en heb je naaste lief. Leef in overeenstemming met de Bijbel. En als je zo wandelt, afgestemd op God zelf, dan brengt hij je heus wel waar hij je hebben wil. En God is zo onnoemelijk creatief. Hij is niet voor één gat te vangen. Hij zit niet vast aan één patroon. Hij kan je linksom of rechtsom tot zijn bestemming brengen. Hij speelt als het ware in op wat er onderweg gebeurt. Maar hoe zit het dan? God leidt toch ook ons leven. Die verhalen dan van Abraham, van Jozef en van Paulus. Ze staan ook in de Bijbel, toch? Ik wil over alle drie iets kort zeggen. Eerst iets over Abraham. God sprak tot Abraham, dat is heel duidelijk. Maar dat spreken van God was niet elke dag tot hem spreken. Nee, op de kruispunten in Abrahams leven maakt God aan Abraham zijn wil bekend. Abraham, ga uit je land naar het land dat ik je geven zal. Abraham, ik zal je een zoon geven. Ik zal je tot een groot volk maken. Dat is een cruciaal moment in het leven van Abraham. Een cruciaal moment in de geschiedenis van de mensheid. Het begin van het volk Israël, waar later de Messias uitgeboren is. Maar dat wil niet zeggen dat God elke dag tot Abraham sprak. Je ziet bijvoorbeeld in Genesis 16, vers 16, dat Abraham 86 jaar oud was bij de geboorte van Ismaël. En dan lees je één vers verder, in hoofdstuk 17, vers 1, dat God vervolgens aan hem verschijnt toen hij 99 jaar oud was. Tussen die twee versen zit dus 13 jaar. Je krijgt eerder de indruk dat God een aantal malen in Abrahams lange leven tot hem heeft gesproken. Op de kruispunten van zijn leven. Gebeurtenissen die heel belangrijk voor hem zijn geweest. En in de Hebreeënbrief wordt Abraham geprezen omdat hij uit geloof heeft geleefd. Dat wil zeggen, hij vertrouwde op God. Dat doet hij. En dan doet hij wat hij beloofd heeft. Ook al ziet Abraham nog niets van die vervulling. En dat komt volgens mij veel dichter bij het wandelen met God. Wij zien nog niet waar we gaan komen. Maar we vertrouwen God dat hij zijn beloften waarmaakt. Een ander verhaal, het verhaal van Jozef. Het wordt vaak aangehaald als een voorbeeld van Gods leiding in zijn leven. Jozef droomde ervan dat zijn vader en broers voor hem zouden neerknielen. God had hem bekendgemaakt, maar tijdens zijn leven heeft Jozef ongetwijfeld zich vaak afgevraagd wat er terecht zou komen van die dromen. Wat dacht u toen hij als slaaf verkocht werd naar Egypte? Nou, toen heeft hij echt niet fluitend rondgelopen met de gedachte, ah, jullie doen maar, ik ga toch koning worden. En toen later Potifar, mevrouw Potifar, probeerde Jozef tussen haar lakens te krijgen, waardoor Jozef werd veroordeeld voor ongewenste intimiteiten, heeft hij echt helemaal niets gesnapt van Gods bedoeling met zijn leven. Pas veel later, toen hij onderkoning werd en zijn broers voor hem stonden, toen zag hij het, wat Gods leiding in zijn leven was. En God heeft het allemaal bestuurd, zodat Jozef nu zijn vader en broers en familieleden in leven mocht houden. Maar Jozef zag die leiding niet onderweg, maar pas aan het einde, terugkijkend. Iets soortgelijks zien we bij Paulus in Handelingen 16. Paulus. Hij trok door het Frygische en Galatische land en hij probeerde het evangelie te verkondigen. Maar de geest van God, die verhinderde dat. Tot twee keer toe. Kilometers lang heeft hij daar doelloos rondgelopen. Vervolgens kreeg hij een droom. Een Macedonische man wenkt hem om de zee over te steken. Om hem daar te komen helpen. En hier maakte Paulus dus op dat hij naar Macedonië moest gaan. Maar toen Paulus in de eerste stad van Macedonië, Filippi, kwam, toen ging hij op zoek naar een synagoge. Maar die was er niet. Alleen een gebedsplaats, waar een aantal vrouwen samenkwamen. Slechts één vrouw, Lydia, kwam tot geloof. En even later, nadat Paulus een bezeten vrouw had bevrijd van een boze geest, kwam hij met Silas in de gevangenis terecht. Nou, moet u zich eens voorstellen. Hoe zullen Paulus en Silas zich gevoeld hebben? Eerst loop je kilometers te sjouwen zonder dat je het evangelie kunt brengen. Dan ga je vanwege een droom naar Macedonië, kom je in de gevangenis terecht. Gods leiding is dan toch absoluut onduidelijk. Maar het leven uit geloof is ook dat je het, als je het niet snapt, dat je dan vasthoudt aan Gods belofte. En vandaar dat Paulus en Silas gingen zingen in de gevangenis, tot eer van God. En later, pas veel later, bleek dat deze oversteek naar Macedonië het begin is van de christelijke gemeente in Europa. En ik dan. Hoe moet ik nu omgaan met Gods leiding in mijn en in ons leven? Van Abraham, Jozef en Paulus leer ik dat ze lang niet altijd Gods plan met hun leven begrepen hebben. Soms terugkijkend over hun leven hebben ze er helemaal niets van gesnapt. Maar ze hebben hoofdzakelijk geleefd uit geloof. Ze vertrouwen op God, ook als ze het niet snappen. En ondertussen wandelen ze met God en proberen ze tot zijn eer te leven. En deden ze wat goed God hun te doen gaf. En dat mogen wij ook doen. Onze verantwoordelijkheid vandaag is niet dat we Gods plan snappen, maar dat we vandaag met hem wandelen. En voor onderweg geeft God ons de mogelijkheid om met hem te praten in gebed. Hij geeft ons zijn woord, de Bijbel, zodat we steeds meer gaan begrijpen wie hij is en wat hij wil. En hij geeft ons broers en zussen in het geloof die ons van advies kunnen dienen voor onderweg. Niet onbelangrijk overigens, want juist anderen zien vaak jouw talenten en gaven, misschien wel beter dan jezelf. Hun advies kan goed helpen om te ontdekken waar God je wil inschakelen in zijn koninkrijk. En niet vergeten, God geeft ons ook verstand. Hij wil ons inschakelen in zijn koninkrijk. De meeste beslissingen in ons leven nemen we gewoon met ons gezond boerenverstand. En als dat verstand is afgestemd op God, dan is dat prima. Want daar heb je het voor gekregen. Ik wil graag ook nog iets zeggen over het vragen van een teken van God. En we zien in de Bijbel dat Gideon bijvoorbeeld op een gegeven moment door God wordt geroepen om het volk te bevrijden van de Midianieten. Hoewel Gideon wist wat God van hem vroeg, wilde hij toch graag een bevestiging van God ontvangen. U kent dat verhaal misschien wel. Hij zou een dierveld op het veld leggen. Als de volgende ochtend het veld vochtig zou zijn en de huid droog, ja, dan zou hij het geloven. En God kwam Gideon tegemoet. Hij liet het teken uitkomen. En Gideon? Omdat Gideon toch bleef twijfelen, vroeg hij zich af of het de volgende morgen andersom mocht zijn. Het veld moest droog zijn en de huid vochtig. En opnieuw kwam God hem tegemoet. Nou, is dat vragen van een teken van God nu ook een voorbeeld voor ons? Om Gods plan met ons te ontdekken? Een paar opmerkingen. Gideons vraag kwam niet voort uit geloof, maar uit ongeloof. Want hij wist wat God vroeg, maar hij twijfelde. Bovendien is de manier waarop hij het vroeg ook geen voorbeeld om echt na te volgen. Lees maar na in Richteren 6. God, u moet mij niet boos op mij worden. Laat mij nog een keer een proef met u nemen. Zijn relatie met God is eerder gebaseerd op angst dan op liefde. En tenslotte mogen we ons ook afvragen of we op deze manier wel mogen voorschrijven welke tekenen van God wij mogen ontvangen. Oh, we mogen best om een teken of leiding vragen in ons leven. Maar laat God dan zelf bepalen op welke manier hij dat doet. En op welke manier hij dat teken wil geven. Dat God in het geval van Gideon genadig was, wil nog niet zeggen dat wij het op diezelfde manier moeten doen. Ik kom tot een afronding. Welke conclusie mogen we voor onszelf trekken? Het eerste is dat we gaan zitten. Rusten in het verlossingswerk van Jezus. En misschien moet ik de vraag wel als eerste stellen. Ben jij gaan zitten? Heb jij jezelf al overgegeven aan de Heer Jezus? Leef jij vanuit het vertrouwen dat Hij uit genade alle schuld van je heeft weggenomen? En heb jij de afgelopen week vergeving gevraagd van je zonde? Het tweede. Dat je van daaruit mag gaan wandelen met God. En dat je tijdens die wandeling beschikbaar mogen zijn voor God. Hier ben ik, God. U weet mijn karakter. U kent mijn gezondheid. U weet mijn gaven en talenten. En ik wil het allemaal aan u geven. Ik wil beschikbaar zijn voor u. En ik vertrouw erop dat u tijdens onze wandeling mij de weg wijst door het leven. Ook als ik nog fouten maak. Zodat u tot uw doel komt met mijn leven. En dat uw karakter zichtbaar wordt in mijn leven. En ik vertrouw erop dat u onderweg allerlei dingen op mijn pad brengt waar ik u mee kan dienen. En waar u mij wil inschakelen. En dan kan het zomaar zijn dat ik een barmhartige Samaritaan moet zijn. Op zulke momenten hoef je je echt niet af te vragen of dat wel past in Gods plan. Dat je helpt of dat je goed doet. Op zo'n moment moet je gewoon doen. Dat is wat mij betreft de derde. Namelijk dat wat doen, dat wat past bij het leven met God. Dingen die achteraf dan zullen blijken te passen in het plan van God met jouw leven. Een plan wat je vooraf niet zag, maar achteraf misschien wel. Omdat je vanuit de rust gewandeld hebt en jezelf beschikbaar gesteld hebt in het geloof dat God jouw leven leidt. Amen. Ja, de wet als leefregel van dankbaarheid. Laten we daarna zingen. Hemelhoog 466. Jezus, niet mijn eigen kracht. Handelen met u. Uw genade is zo groot. Daar kunnen we niets aan toevoegen. Uit dankbaarheid willen wij voor u leven. Dat spreken we nu uit. Wijs ons de weg, Heer, en hoor ons aan, ook als we dagelijks nog fouten maken. Wij willen geen andere goden dienen, maar u naar waarheid kennen en vertrouwen en alles van u verwachten. Wij willen u op geen andere manier, wij willen u op geen andere manier dienen dan u in uw woord bevolen heeft. Wij willen geen afgodsbeelden vereren, want u bent onze God. Wij willen uw naam niet zomaar gebruiken, maar met ontzag en eerbied. En strijden tegen het zomaar gebruiken van uw heilige naam. Wij willen de rustdag heiligen. Wij hebben 6 dagen om te werken. Maar de 7e dag willen wij aan u wijden, net als de mensen in onze nabijheid. Want u zegende en heiligde die dag, nadat u in de 6 dagen de aarde met al haar schatten geschapen heeft. Vanuit deze rust willen wij met u wandelen. Wij willen voor onze vaders en moeders en allen die gezag van u ontvangen hebben, ontzag en respect hebben en naar hen luisteren. Omdat u ons via hen de weg wilt wijzen. Wij willen niet doodslaan, onze naaste niet van zijn eer beroven, niet haten en niet kwetsen, niet met gedachten en niet met woorden. Maar onze naasten zoveel als wij kunnen liefhebben. Wij willen niet echt breken, maar rein en ingetogen leven, want ons lichaam is een tempel van uw Heilige Geest. Wij willen niet stelen en roven, zelfs geen plannen ervoor maken, maar onze naasten helpen waar wij ook kunnen. Wij willen geen vals getuigenis afleggen en niemands woorden verdraaien. Maar de waarheid liefhebben en de naam van onze naasten zoveel als wij kunnen verdedigen en bevorderen. Wij willen niet jaloers zijn, maar onze uiterste best doen om aan alle Gods geboden te houden en daarna te leven. Dat is ons verlangen. Hiertoe helpen ons God de Almachtige.
Eén mededeling en 2 gebedspunten. Eerste mededelingen: in verband met hun vertrek naar Amersfoort hebben Maurits en Nienke Oldenhuis met hun zoon Tim attestatie aangevraagd naar de NGK De Schaapskooi. En we wensen hen daar een goede tijd toe. En zoals u weet kunnen we van hen nog informeel afscheid nemen binnenkort op 13 september. Ook Job en Annette Oldenhuis gaan onze gemeente verlaten en zij hebben elk afzonderlijk hun kerkelijke gegevens opgevraagd. Nou, in het gebed zullen wij ook bidden voor alle leden van het gezin Oldenhuis nu zij onze gemeente gaan verlaten. En dan dit. Deze week bereikte ons het verdrietige bericht dat ons voormalig gemeentelid John Lok in de nacht van zondag op maandag plotseling is overleden. Los van John als John herinneren wij hem ook van zijn jarenlange inzet hier als muzikant achter de piano met de band in de gemeente. John was nog maar 47 jaar. En zijn gezin schrijft: geschokt en vol ongeloof zijn wij achtergebleven. Maar één ding weten wij zeker. Overal waar wij zijn, ben jij. Afgelopen vrijdag heeft de uitvaart in besloten kring plaatsgevonden. De familie heeft ons aangegeven liever geen bloemen of persoonlijk contact te ontvangen. Maar uiteraard bent u van harte uitgenodigd hen een kaart te sturen. Het adres is in de Scipio-app gezet. Herman zal straks bidden voor Carmen, voor Quirijn en Emmé en voor de ouders van John en de verdere naaste familie en vrienden. Ook in onze gemeente zijn de gemeenteleden nauw betrokken bij het gezin. We bidden ook voor hen om kracht en troost in dit immense verdriet. We gaan bidden.
Dank u wel, Vader, voor al uw genade die u liefdevol geeft. Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd door hem die in mij leeft. U heeft mij in liefde aanvaard, mijn hand veranderd. U heeft mij rechtvaardig verklaard, wat mij rust en vrede geeft, om daarin te gaan zitten. Al wat ik ben, dank ik aan hem, aan Jezus' liefde voor mij. En zolang ik besta, volg ik u na, krijgt u gestalte in mij. En om van daaruit te wandelen, Heer, naast u, om u beter te leren kennen wat u met ons leven voor heeft. Dat is ons verlangen, Heer. En om dan te doen wat u voor ogen heeft. Help ons, Heer, als we hier nog tekort inschieten. En mogen we moed houden door uw geest die in ons leeft. Geef ons verstand om de juiste keuzes te maken. En leer ons vertrouwen op u. En niet af te gaan op eigen kracht. Wij bieden u voor deze wereld een wereld in nood. Wilt u oorlogen doen ophouden? Maak, Heer, aan Poetin uw macht bekend. Laat er vrede en gerechtigheid komen in Oekraïne. En mogen de gesprekken die er zijn doorgang vinden. En mag er een staakt het vuren komen. En laat toch niemand ongestraft, Heer, die zich te buiten gaat aan volkerenmoord en deportatie van kinderen. We bidden u ook voor Israël en Palestina. Mogen daar Joden, christenen en moslims toch in vrede naast elkaar leven. Niets houdt mij tegen mij over te geven aan u, Jezus, alleen. U leidt mij door diepte. Met krachtige liefde draagt u mij er doorheen. U heeft mij de liefde verklaard die mijn hart veroverd heeft. U bent mijn bewondering waard. U bent alles waar ik voor leef. Bedroefd zijn we, Heer, vanwege het overlijden van onze broer in het geloof, John Locke. Het nieuws van zijn overlijden heeft ons geschokt. Onze gedachten gaan uit naar Carmen, Quirijn en Emé. En hun familie en de vrienden die om hen heen staan. We zongen daarnet over troost. En dat bidden wij ook hen toe in deze tijd van onverwacht moeten afscheid nemen van je man en vader. Troost hen, Heer, in dit intense verdriet. En geef hen moed om vol te houden. Wij bidden u voor onze gemeente. Geef, Heer, aan Maurits en Nienke, Job en Annette en Tim alles wat zij nodig hebben op de plaats waar u hen stelt. En mag Maurits op zijn nieuwe werkplek in Amersfoort tot een zegen zijn voor de schaapskooi daar. Wij danken u, Heer, voor alles wat zij mochten betekenen in onze gemeente. Voor onze kinderen bidden we u als ze straks weer naar school moeten. Voor meesters en juffen, leraren, leraressen. Voor catecheten en jeugdleiders die onze kinderen en jeugd in het nieuwe seizoen begeleiden. Ook voor ons als ouders, gemeenteleden, om onze kinderen voor te leven. Om te laten zien en ook te vertellen wat uw liefde in ons leven betekent. Voor getrouwden bidden we u. Korte of langere tijd geleden. Om te genieten van het leven met een man of vrouw van wie je houdt. Om trouw te zijn. Ook bidden we voor hen die geen of nog geen partner gevonden hebben. Of die zijn of haar partner moeten missen. Voor weduwen, wedenaars en wezen. Troost hen, Heer, bemoedig hen. Wees nabij zij die gescheiden zijn. En omring de kinderen van gescheiden ouders met uw zorg. Mogen we elkaar zien en om elkaar heen staan als gemeente. Zegen de collecte die straks wordt gehouden. Mogen we delen van wat u ons in overvloed gegeven heeft. En geef ons, Heer, een goede zondag. Een rustdag waarop we nieuwe energie mogen krijgen voor het werk dat wacht. Dit alles bidden we u, in de naam van Jezus, onze Heer. Amen. Ja, dan is er nu tijd voor de collecte. De doelen staan hier aangegeven. Het eerste doel is gevangenenzorg. Het tweede rente en aflossing. En laten we na de collecte als slotzang zingen het lied Amazing Grace. Genade, zo oneindig groot.